Goedemorgen. Sorry dat ik de stilte verbreek. Maar ik wilde iets zeggen over het thema van vandaag. Ben ik nu wel of niet oké? Er zijn momenten dat ik denk van, ik ben wel oké. Maar er zijn zeker duidelijk meer momenten in mijn leven dat ik denk, er is iets mis met mij. Of ik heb het niet goed gedaan. En dan ben ik alweer de fout ingegaan. Etcetera, etcetera. En ik wou eigenlijk met dat onderwerp beginnen met een hele oude sutra van de Boeddha. Dus een van de oorspronkelijke teksten, tenminste voor zover we dat dan weten. Maar dat komt dan nog uit de Pali Canon, dus dat is in ieder geval behoorlijk oud. We weten natuurlijk niet wat de Boeddha echt gezegd heeft, want dat is zo'n 200 jaar lang mondeling overgeleverd. Maar toen ze het opschreven, was dit een van de eerste sutra's die opgeschreven werd. En die heet dan ook de Salatha Sutta. Uit het Pali vertaald. En het gaat over de pijl. En het is een soort aforisme waar de Boeddha probeert duidelijk te maken via een gelijkenis, een beetje zoals Christus dat ook probeerde, duidelijk te maken hoe wij met de zaken van ons leven omgaan. En hij wil dan vergelijken iemand die gerealiseerd is, hè, dus dat noemt hij een nobele. Een nobel iemand en iemand die, zeg maar, Henk en Mien, zeg maar, de dagelijks, zoals wij eigenlijk allemaal. En wat hij zegt is, als iemand dan geraakt wordt door een pijl, dan heeft hij pijn. Dat doet pijn. Maar wat doet Henk en Mien, wat doen die dan als die geraakt worden door een pijl? Dan voelen ze de pijn en vervolgens schieten ze acuut nog een pijl in die wond. En dat is de pijl van, oh wee, wat vreselijk dat mij dit overkomt. Ik wil dit niet. Waarom heb ik dat niet kunnen voorkomen? Etcetera, etcetera, etcetera. Dat is de, en de Boeddha noemt dat de mentale pijl. Die van ons denken uitgaat. En die doet eigenlijk nog veel meer pijn. Want die komt net in een wond die al pijnlijk is. En door in feite te vechten tegen wat er is, wordt er enorm veel extra pijn gegenereerd. Veel lijden. En Boeddha zegt dan ook van, ja, als je nou een nobel iemand hebt die snapt hoe het nou werkelijk zit, die heeft ook pijn als die pijl in zijn lichaam komt. Dat is onontkoombaar. Maar die gaat niet zitten jammeren dat het zo vreselijk is dat het leven hem dit aandoet. Die heeft gewoon alleen de pijn en niet het lijden. Legt de Boeddha ook nog een keer uit dat, dat er verschillende manieren zijn waarop Henk en Mien proberen van van dat lijden af te komen door bijvoorbeeld als het ware te bevriezen. Hè? Dus heel stil te zitten, zo min mogelijk te bewegen en proberen op die manier er doorheen te komen. Of door heel hard er tegen te vechten, heel boos op te worden, heel erg er tegenin te gaan, heel hard te gaan werken. Dat laatste is iets wat nogal bekend is in ons leven. Zo hard te werken dat je er niet eens meer tijd voor hebt om eraan te denken. Maar dat was 2500 jaar geleden dat deze gelijkenis werd opgevoerd. En ondertussen is er nogal wat gebeurd. We hebben hier, vooral hier in het westen in Europa, hebben we op een gegeven moment een enorme ontwikkeling gehad. Vanaf de 15e eeuw. Waarin het besef ontstaan is dat wij individuen zijn die allemaal eigenlijk evenveel mogelijkheid en evenveel recht hebben om ons eigen leven vorm te geven. Dat begon natuurlijk in de kerk, met de kwekers zijn daar een heel mooi voorbeeld van. Maar later is dat in de hele samenleving doorgedrongen en het is ook daarna ook enigszins in de rest van de wereld ook doorgedrongen. Het proces, dat noemen we individuatie, we worden duidelijk individuen en we kunnen, we mogen ons eigen leven vormgeven. Dat is een prijs die we daarvoor betalen. En die prijs is dat we ook vinden dat we volledig verantwoordelijk zijn voor alles wat ons overkomt. En daardoor is de sutra van de twee pijlen eigenlijk uitgebreid naar een sutra van drie pijlen. Eerst de pijl die pijn doet, dan de pijl die ja, het niet wil. En vervolgens de derde pijl die zegt, wat is er mis met mij dat ik geraakt ben door een pijl? Wat heb ik fout gedaan? De pijl van de zelfkritiek. Maar wat is nou de kern van de manier waarop men vanuit het boeddhisme daarnaar kijkt? Is dat dus het hele idee van een individu of een ik een handig construct is. Maar ook niet meer dan dat. Dan een construct. Als je heel goed gaat nadenken en bestuderen. En zeg maar hoe de werkelijkheid en jezelf daarin in elkaar zit. En dat is ook weer zo'n opdracht van de Boeddha geweest. Vlak voordat hij stierf. Dat hij tegen Ananda zei van, je moet niets geloven wat anderen zeggen. Je moet het zelf onderzoeken. Je moet ook niet geloven wat ik gezegd heb. Je moet het zelf onderzoeken. Dus als we nou de werkelijkheid echt gaan onderzoeken en heel objectief ernaar kijken, dan kan je zien dat er dus niets is wat volledig op zichzelf staat. Tot stand komt omdat er miljarden dingen in de werkelijkheid samenwerken om het tot stand te laten komen. Als ik ademhaal, dan komen er moleculen naar binnen in mijn longen. Een deel daarvan gaat in mijn bloed. Het wordt getransporteerd naar cellen. En in die cellen worden die moleculen omgezet naar andere moleculen. Zuurstof naar koolzuur. Met allerlei tussenstappen. En dan wordt dat koolzuur weer bij de uitademing afgevoerd. En verspreidt zich in de werkelijkheid. Aan de andere kant hebben we bomen en planten. Die weer die koolzuur opnemen. Ook weer door een hele systeem laten gaan. In de cellen omzetten weer naar zuurstof. En zo gaat het. Dat betekent dat het dus niet kan bestaan zonder al die bomen en die planten. Zonder al die algen in de zee. Maar die kunnen ook alleen maar functioneren omdat er een zon is. Uiteindelijk zijn alle atomen in mijn lichaam ooit geboren in de kern van allerlei zonnen in het universum. Dus als je er goed naar kijkt, dan zie je dus dat niets is wat op zichzelf staat. Alles komt tot stand doordat miljarden en miljarden dingen samenwerken. En dat wat ik noem een tijdelijke vorm is, die opgebouwd is uit allerlei zaken die tijdelijk zijn, veranderlijk zijn en voortkomen uit alle andere dingen. Dus wezenlijk kan ik niet van een ik spreken als zijnde een volledig op zichzelf staand ding. Dat kan helemaal niet. En als je goed, zeg maar, in je hele systeem laat indalen, dan is er eigenlijk, ja, dan kun je gewoon niet zeggen, ik ben oké of ik ben niet oké. Je kunt nog zeggen ik ben oké, nog zeggen ik ben niet oké. Tenzij je over de hele werkelijkheid wil zeggen, de hele werkelijkheid is niet oké, of de hele werkelijkheid is oké. Dat kan. Maar het is een beetje een zinloze uitspraak. Het enige wat wij echt hebben, is onze intentie. Tenminste, dat is het enige waar we ons echt bewust van kunnen zijn. Wij kunnen absoluut niet zien wat de uiteindelijke consequenties van onze daden zijn en van onze gedachten zijn, omdat dat toch zich voortplant in miljarden dingen. Het enige wat we kunnen zien is met welke intentie doen we dingen. En dan kan er een moment achteraf zijn dat je denkt van, was niet zo slim, dat was niet goed, want dat heeft geleid tot dit of dat of dat. Maar dat is ook maar een heel tijdelijk iets wat je ziet. Je ziet in die hele ontvouwing van de werkelijkheid maar een heel klein onderdeel. En dan zijn we geneigd om op basis van dat hele kleine onderdeel te gaan oordelen. En dat is ook Lin Chi, de beroemde zenmeester uit de Tang-periode in China, die in China, in Japan noemen ze hem Rinzai, die regelmatig tegen zijn monniken brulde: stop met oordelen. Maar ja, je kan ook zeggen: stop met ademhalen, want volgens mij oordelen we nog sneller dan dat we ademhalen. Dus je kan het wel zeggen, maar dan gebeurt het niet. Dus het enige wat we kunnen doen is de intentie hebben boven dat oordelen uit te stijgen. En de enige manier om dat voor elkaar te krijgen is eerst te beginnen met te erkennen dat we over alles oordelen. En veroordelen, maar dat is wel alleen maar een andere vorm van oordelen. Ons bewust te worden van het oordelen. Kijken van, als je zit te mediteren, zit je heel stil, beweegt nauwelijks, je ademt rustig en er komen gedachten op. Die gedachten kunnen oordelend zijn of niet oordelend zijn. Er zitten best wel wat gedachten tussen die niet oordelend zijn. Zoals van, moet ik morgen nou een suiker kopen of niet? Zulke soort gedachten. Er zit weinig oordeel in. Maar dan zit er op een iets subtieler niveau, als je goed kijkt, zit eronder toch weer een oordeel. Ergens een, dat noemen we het subliminale, oftewel op de grens tussen het bewustzijn en het onbewustzijn, zit een stroom die kijkt naar wat je denkt en wat je voelt en wat je doet. En die heeft daar weer een oordeel over. Wat stom nou dat je denkt dat je morgen een pond suiker moet kopen. Je moet toch nu zitten, het is alleen maar nu. Bijvoorbeeld. En waar het dus over gaat, kunnen we ons bewust worden van die oordelen. Zo kijken, waarnemen naar wat er gebeurt in ons en proberen daaronder te kijken wat daaronder aan oordelen over datgene wat er gebeurt. En proberen niet die oordelen weg te drukken of te vast te houden of wat dan ook. Alleen maar waar te nemen. Doen we niets dan alleen maar waarnemen. Laten we dat proberen.